Goedemorgen, broeders en zusters en gasten in ons midden. Ik wil jullie alle groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. Want alleen in de Heer Jezus is er werkelijk vrede te vinden. En in die naam zijn wij samen deze morgen. En het is heerlijk als weer het woord van God open gaat. Zoals er al gebeden is, dat bij het openen van Gods woord God eenvoudige inzicht wil geven. En dat is heerlijk, want we hoeven dus niet intellectueel heel wijs te zijn, maar dat we mogen vertrouwen dat God eenvoudig en gewoon inzicht wil geven. Dat betekent natuurlijk niet, als u heel intellectueel bent, dat God het bij u ook niet wil doen, maar hij wil het bij ons allen doen. Dat is Gods verlangen. En het is ook mijn verlangen, dat we iets meer ook mogen gaan verstaan deze morgen. En zoals de meesten weten, heb ik de laatste tijd, ben ik bezig met de Timotheusbrief. En we zijn aangekomen bij de laatste twee versen van 2 Timotheus hoofdstuk 3. Dus ik wil gewoon met jullie verder gaan waar we gebleven waren. En gewoon eigenlijk vers voor vers er doorheen gaan. En dan kijken we wel hoe ver we komen. 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 16. We waren bij vers 15 gestopt, dus vers 16 is aan de beurt. Daar zegt Paulus tegen Timotheus: heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Paulus zegt hier heel de schrift, heel nadrukkelijk zegt hij tegen Timotheus, joh, heel de schrift is door God ingegeven. Jaren geleden toen is er een keer iemand geweest, of in ieder geval een tijd geleden, ik weet niet precies hoe lang het geleden was. Toen is er iemand geweest die mij erop attendeerde, dat hij zei van joh, Paulus bedoelt hier alleen maar het Oude Testament. Dus je kan niet zeggen dat het Nieuwe Testament ook per definitie door God is ingegeven. Maar het heerlijke is als je met God gaat wandelen en misschien in het leven dingen tegenkomt, waarvan je denkt, hey, volgens mij klopt het niet, maar ik kan het niet goed onderleggen. Misschien lopen we allemaal daar wel eens tegenaan. Dat je innerlijk ergens weet, iets klopt er niet, wat die persoon zegt, maar ik kan het niet goed onderbouwen vanuit de schrift. En dan moet je dat soort even parkeren, dan moet je dat loslaten, aan de Heer teruggeven, en dat de Heer in de loop der tijd je zicht op iets gaat geven. Want we zijn gestopt in vers 15, en daar zegt Paulus tegen Timotheus, daar zegt hij, en u van jongs af de heilige schriften kent. Hier bedoelt Paulus, hier noemt Paulus de heilige schriften, waar absoluut Paulus het Oude Testament mee bedoelt. De heilige schriften, dit woordje wat hier staat, daar bedoelt hij naar Timotheus het Oude Testament. Want Timotheus had het Nieuwe Testament nog niet. Hij was dus opgevoed door zijn moeder en die had hem de heilige schriften voorgehouden. Daarmee was hij opgevoed. Maar hier zegt Paulus in vers 16, niet meer de heilige schriften, maar heel de schrift is door God ingegeven. En als je even terugbladert in 1 Thessalonicenzen 2, om het te verduidelijken, dat het niet alleen het Oude Testament is, maar ook het Nieuwe Testament. In 1 Thessalonicenzen 2, dus het hoofdstuk voor Timotheus, daar staat in vers 13, daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, dus dat predikte, Paulus predikte het woord, dat hebben jullie ontvangen, het ook aangenomen hebt. Dus we moeten het gepredikte woord aannemen, we moeten Jezus aannemen, dat is Bijbels. Niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is als Gods woord. Dat ook werkelijk werkzaam is in u die gelooft. Dus hier zegt Paulus over zijn eigen woorden die hij uitsprak, dat het werkelijk Gods woord is. Dus heel duidelijk zijn er meerdere gedeeltes in de Bijbel dat Paulus hier niet alleen het Oude Testament bedoelt, maar heel duidelijk wist alle geschriften die hij heeft opgeschreven, dat hij wist dit waren woorden van God, geïnspireerd door de Heilige Geest. En dan kun je ook een tekst vinden, dat is ook belangrijk om even op te zoeken. Dat is in de Petrusbrief, in 2 Petrus hoofdstuk 3... Tenminste voor degenen die het willen opzoeken. Ik zal het voorlezen. Dat komt na Timotheus. Dan moeten we naar rechts bladeren. In 2 Timotheus hoofdstuk 3, daar zegt Petrus, en, vers 15, en beschouw het geduld van onze Here als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Dus het was hem gegeven, die wijsheid. Het was goddelijk geïnspireerd. Zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt, daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn. Dus als er iemand zit die de brieven van Paulus leest en sommige dingen niet altijd helemaal gelijk begrijpt, dan is dat bijbels, want zelfs Petrus zegt, er zijn sommige dingen die soms moeilijk te begrijpen zijn. En God wil ons daar licht op geven, wil ons helpen om zijn woord meer te verstaan. En dan zegt hij erachteraan, die de onkundige en onstandvastige mensen, dus die niet ervoor gaan volledig voor het woord van God, verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. Dus hier zegt Petrus dat de geschreven brieven van vers 15 van Paulus en de andere schriften, die ook geschreven waren, ook door de profeet al in het Oude Testament, die noemt hij bij naam, allebei, de geschreven brieven van Paulus, net als de andere schriften. Die noemt hij gelijk aan Gods woord. Dus aan de hand van deze tekst kunnen we ook weten dat niet alleen het Oude Testament, maar ook het hele Nieuwe Testament, heel de schrift, is door God ingegeven. En het is niet zo dat God hun vervulde met Gods geest, de apostelen, en daardoor dat ze zelf mochten bepalen wat ze zouden opschrijven. Nee, als we terugkeren naar de Timotheusbrief, heel de schrift is door God ingegeven. Dus ze werden, Gods woord werd in hen gelegd en die woorden moesten ze opschrijven. Dus dit woord dat u en ik vandaag tot ons neemt, zijn niet onze woorden, zijn in die zin ook niet Paulus' woorden, maar zijn letterlijk Gods woord. Moet je erover nadenken. Gods woord spreekt tot ons als we de Bijbel open doen. Als je zo studie gaat doen, als je zo stille tijd houdt, dat de Bijbel God zelf door zijn woord tot ons wil spreken. Dus er wordt niet geschreven over Gods woord, maar het is Gods woord zelf. Dat gaat veel dieper. Dus heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig. Nou, waarvoor is het nuttig? Om daarmee te onderwijzen. Dus we hebben onderwijzing nodig. Onderwijs is, Timotheus moest zelf ook bezig zijn met de geschriften die Paulus hem schreef, maar ook met het Oude Testament. Want de hele schrift is een bron van onderwijzing om ons op te voeden. En zo wil ook Gods woord ons onderwijzen. En zo heb ik ook door de schriften te onderzoeken, kom ik er ook achter dat God mij onderwijst dat heel de schrift niet alleen het Oude Testament is, maar de hele Bijbel, van Genesis tot Openbaring. Heel de schrift is door God ingegeven. Dus als wij het woord tot ons nemen, dan gaat dat woord ons onderwijzen. En natuurlijk ook als we hier samenkomen, mogen we ook elkaar onderwijzen. En deze morgen vanuit deze brief ook onderwezen worden. En wat doet dat nog meer? Wat is nog meer van nut? Dat is te weerleggen. Vandaag de dag zie je ook heel vaak dat mensen hun mening bovenaan zetten. En dan willen ze het woord van God, willen ze hun mening mee onderbouwen. Nee, wij moeten onze meningen moeten we onderwerpen aan Gods woord. Wat zegt Gods woord? Dus het is belangrijk dat wij bestuderen, dat wij het woord van God open doen. Want het onderwijst ons en het weerlegt ons. Wij hoeven het woord niet te weerleggen, maar het woord van God weerlegt ons om ons te veranderen naar het beeld van Jezus. Dus als wij de Bijbel niet open doen en klagen waarom er niks gebeurt in ons leven, dat wij niet veranderen naar het beeld van Jezus, dan zou dat iets kunnen zeggen. En ik wil niemand hier een wet opleggen, begrijp me niet verkeerd. Maar Gods woord is het levende woord, het is het zaad waarin de kracht zit om ons te veranderen naar het beeld van Jezus. En dan hebben we soms gewoon geen zin, ik ook niet, maar dan vraagt Gods woord, als je weet dat voeding goed voor je is, dat doen we ook in het natuurlijke, als we eten, dan eten we dat, dan is het ook van belang dat wij het woord open doen. En dat we daar ons laten onderwijzen, ons laten weerleggen. En dan kan het inderdaad zo zijn dat wij, misschien wel heel vaak of misschien steeds minder, maar dat wij onze meningen moeten bijstellen, omdat het niet volgens de schrift is. En God heeft ons niet het woord gegeven om ons voortdurend maar om de oren te slaan. God heeft ons zijn woord gegeven, omdat hij de schepper is van jou en mij. En verlangt het beeld van Jezus in jou en mij terug te zien. Heel veel mensen zijn bezig naar de hemel te gaan. En ik geloof dat is heerlijk. Dan zal het geweldig zijn. Maar het doel is niet dat wij naar de hemel gaan. Het doel is dat wij gelijkvormig worden naar het beeld van Jezus Christus. En dat de hemel een bijkomstigheid is en daar we naar maar uit mogen zien, prijst God. Maar het is wel zo dat God verlangt in deze tijd, ook vandaag de dag, in moeilijke omstandigheden of minder moeilijke omstandigheden, dat wij steeds meer op Jezus mogen gaan lijken. En dat wij weerlegd worden vanuit het woord. Om te verbeteren, zegt hij ook, zegt Paulus tegen Timotheus. Dus wees met het woord bezig. Het onderwijst ons, het weerlegt ons en het verbetert ons. En het voedt ons op in de rechtvaardigheid. Nou, ik heb bijvoorbeeld in mijn begin van mijn geloofsleven vaak ook zo'n gevoel, zo'n deken van, bijvoorbeeld van depressiviteit. Dat je neerslachtigheid. En dat je voor je ogen, voor je uit staat te turen. Ik hoop dat jullie dat allemaal niet kennen, maar in elk geval dat de meesten die mij kennen weten dat. Heb ik wel eens meer gezegd. Daar heb ik best wel mee geworsteld. En dan ga je het woord open doen. En zo mogen we elkaar ook helpen. En toen kwam ik ooit bij Spreuken 29 vers 11. En daar staat dat een dwaas laat zijn geest de vrije loop. Ken je dat? Komt er angst, een pijl van angst komt binnen. En dan ga je van angst naar angst naar angst. En dat houdt niet op. En je voelt je verlaten van God. En je denkt dat God niet meer van je houdt. En je voelt niks van de Heer. En je gaat als het ware als een spiraal naar beneden. En er is vandaag de dag ook heel veel mensen die depressief zijn. Door alles wat er gebeurt ook in de wereld. Maar wat staat er nog meer in Spreuken 29 vers 11? Dat een wijze zijn gedachten in toom houdt. Toen dacht ik, ja, een wijze? Wat wil ik nou zijn? Een dwaas die laat zijn geest de vrije loop. Maar een wijze houdt ze in toom. Dat is het heerlijke van Gods woord. Als wij Jezus hebben aangenomen als onze redder. Dat het de bedoeling is ook dat ik mijn oude leven begraaf in het grafwater, in de doop. Opstaat in een nieuw leven. De Heilige Geest ontvangt. En wat doet de Heilige Geest? Die bewerkt zelfbeheersing. Dat hoef ik niet in een kramp te doen om alle ballen hoog te houden. Maar Gods Geest is een zekerheid voor jou en mij. Dat die zelfbeheersing bewerkt. Galaten 5 vers 22 over de 9 kenmerken van de vrucht van de Geest. Is de laatste zelfbeheersing. Dus ik zeg, Heer Jezus, ik wil wijs zijn. En dan zegt Paulus in de Korinthebrief dat Christus is voor ons, ik meen 1 Korinthe 1 vers 30, is voor ons tot wijsheid geworden. Dus als ik wijs wil zijn, moet ik bij Jezus zijn. En Jezus maakt vrij. Want hij zegt in Johannes 8 precies hetzelfde, wie in mij blijft, in mijn woorden blijft, hij zal de waarheid kennen en de waarheid zal hem vrijmaken. Het voedt ons op, het verbetert ons, het maakt ons vrij. En als er nu weer zo'n deken komt, want we zijn nooit vrij van aanvallen, hè? Heel veel kinderen van God worstelen ermee. Worden ze aangevallen, zit het mij zeker niet goed. Nee, Paulus is niet anders dan vervolgd door de duivel, door de demonen, die door mensen heen werkten. Wij worden ook vervolgd geestelijk. Er is een geestelijke strijd. Maar de strijd is overwonnen. En we mogen vanuit de overwinning vandaag leven. En als je aangevochten wordt met pijlen in je gedachten, dan mag ik naar Jezus vluchten. En dan mag ik in het geloof, in zijn naam, die pijlen wederstaan. Het schild van het geloof waar Efeze 6 over spreekt, wat Paulus heel duidelijk heeft doorgegeven ook voor ons. Dat we het schild van het geloof moeten opheffen tegen alle listige pijlen, om die uit te blussen. Er staat niet bij 99 pijlen van de 100 en 1 niet. Alle pijlen uit te blussen. Gods woord schenkt ons overwinning. En dat is ook wat Paulus zo duidelijk in zijn leven, dat tot aan het eind toe van zijn leven, terwijl hij de dood in ogen keek, dat hij wist wie zijn meester was, de Heer Jezus. En die vinden wij in het woord. Jezus is het woord. Dus alle Bijbelse, onbijbelse, hoe zeg ik dat, ervaringen die niet in Gods woord staan. Ik heb gisteren ook weer een gesprek gehad met iemand. En dan ging het ook over ervaringen die niet te vinden zijn in Gods woord. En dan konden we heel eenvoudig die mensen helpen met een aantal teksten. Ik zeg, joh, maar al die ervaring kom ik niet tegen Gods woord. Wat ik wel tegenkom, is dat God ons inschakelt en niet uitschakelt. Gods geest schakelt ons in. En niet zo een overgave aan de geest. En in één keer word je overgenomen, jij hebt niks meer te zeggen. Dat is niet de Heilige Geest. De Heilige Geest schakelt ons in. En natuurlijk, hij kan doen boven, binnen en denken. Dus God kan zeker manifestaties geven, maar nooit buiten ons verstand om. Dat was het ware er niet bij betrokken zijn. Nee, hij wil ons juist inschakelen. Om ons te verbeteren. Om ons op te voeden in de rechtvaardigheid. Dus waarom is de schrift zo belangrijk? Dat het ook zichtbaar wordt in jou en mijn leven. Dat wij opgevoed worden in de rechtvaardigheid. Wil zeggen in de goede daden. Dus als wij de schrift openen, dan is het niet alleen van belang dat ik het woord tot mij neem. Nee, maar ik mag weten dat er kracht is in dit woord, in dit zaad van God, dat mij verandert naar het beeld van Jezus, opdat wij rechtvaardige daden gaan doen. Niet zoals de Rooms-Katholieken die zeggen dat je door goede werken zalig wordt. Dat is absoluut een valse leer. Dat is eigenlijk bij elke religie zo. Jij moet het doen om voor God aangenaam te zijn. Nee, wij hoeven dat maar niet te doen om zelf voor God aangenaam te zijn. Christus heeft volkomen voor ons de prijs betaald. Jezus alleen heeft, het maakt ons dat wij voor God kunnen verschijnen. Niet iets van mijzelf. Maar als wij Jezus leren kennen, dichter en dichter als het ware bij Gods troon mogen leren leven, weerlegd worden door zijn woord, verbeterd worden, om ons op te voeden om goede daden te mogen doen. Niet meer om gered te worden, maar om het door te geven. Dit bewerkt dus Gods woord. Dat wij rechtvaardige daden doen. Hoe gaan we om met elkaar, met je man, met je vrouw, met je naaste? En ik weet zeker, de mensen die zeggen in God te geloven, maar hun vrouw verachten, of hun man verachten, of hun kinderen verachten, of de medemens, of daar niet goed mee omgaan, die kunnen misschien allemaal roepen dat ze in God geloven, maar ik weet één ding zeker, het woord van God, deze letters, als die levend gemaakt worden door de Heilige Geest, verandert het ons, hoe we omgaan met elkaar, met onze naaste, met onze man, met onze vrouw. Dat doet het woord, daarin zit zijn kracht. Nou, dat willen we allemaal toch? Dat het heerlijk is hoe we ook met elkaar mogen omgaan, dat Christus daarin zichtbaar wordt. Dus geen wet, maar ik wil je aansporen in liefde, sla steeds het woord open. Worstel je met die gedachte wat ik net zei, sla het woord open. Zoek hem met heel je hart. God gaat spreken. Niet altijd misschien gelijk op jouw moment dat jij dat wil, maar je staat verrast aan als we dat steeds meer mogen gaan leren doen. Dus waarom moeten wij dat doen? Vers 17. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik ben denk ik iets meer opgevoed met het feit van volmaakt worden we nooit. En je hoorde altijd maar, het is hier niet volmaakt. Hè? Dan soort rechtvaardigen wij de verkeerde dingen, ken je dat? Het is hier ook niet volmaakt. En ik snap heel goed wat we daarmee bedoelen. Maar deze dingen zijn nodig, zegt Paulus, opdat wij volmaakt zouden zijn. En dan zeg ik natuurlijk ook niet mee dat wij nooit geen fouten meer kunnen doen. Begrijp me niet verkeerd. Maar tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus willen wij goede werken doen, moet ik toegerust worden door het woord van God zelf. God in Gods woord, daarin zit zijn kracht. Denk maar aan Genesis. God sprak en het was er. Elke dag sprak God, 7 dagen. Sprak God. En wat er sprak gebeurde. Nou, zo wil God ook vandaag door zijn geest elke dag tot jou en mij spreken. Dus dan ga ik ook in mijn stille tijd heel anders. Zeg ik, Heer, hier ben ik. U wil met mij spreken. Heer, hier ben ik. Ik wil even stil zijn. Ken je dat? Hè? Dan ga je bijvoorbeeld, ik zei pas tegen een broeder, dan gingen we wandelen. Ik zeg, joh, ik zoek ook de Heer wel eens in de natuur. Dan gaan we wandelen. Zeg, dan krijg je al die gedachten. Je wil antwoord op zus, antwoord op zo. En waarom is dit in mijn leven gebeurd? En waarom dat? En je wil ook eigenlijk Gods stem verstaan. Maar dat lukt niet omdat er zoveel gedachten hier bezig zijn. Zeg, weet je wat nou heerlijk is? Soms zeg ik, weg ermee. Ik breng mijn ziel tot rust bij God, zegt David. Weg ermee, alle stemmen moeten nu zwijgen. Zeg, Heer, ik wil ook niet meer bezig zijn om mezelf maar te gaan zoeken dat God gaat spreken. Maar hier ben ik. En dat is aan hem of hij spreekt. En dan ga je wandelen in alle rust, dan geniet je van de natuur en dan loop ik gewoon en dan heel eenvoudig in één keer kan het zo zijn. Soms aan het begin, soms aan het eind, soms helemaal niet. Maar dan is God nog steeds dezelfde. Dan moeten we volharding leren. Volharden om God te zoeken. Dat hij ook tot jou en mij kan spreken. Opdat wij ook wij volmaakt mogen zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus de mens die God toebehoort, wordt zichtbaar in zijn leven. We kunnen niet zeggen, ik geloof in Jezus en we leven ons eigen leven. Dat is onmogelijk. En dat is heerlijk, een wetenschap dat God jou wil gebruiken. Bijvoorbeeld voor jouw buurman of voor jouw buurvrouw. God wil jou gebruiken. We kunnen zo snel opkijken naar iemand. Nee, God zal die wel willen gebruiken. Nee, God wil ons alle persoonlijk gebruiken. Paulus spoort Timotheus aan om het woord door te geven. Hij spoort aan om de mens die God toebehoort. Hè? Dus als je God niet toebehoort, ja, al die werken die hebben geen enkele zin. Je moet eerst Christus zorgen dat je Jezus aanneemt als jouw redder. En dan gaat hij door zijn woorden, door zijn geest, dat nieuwe leven in ons bewerken. Steen voor steen, stap voor stap, gaat hij dat nieuwe leven bewerken. En als je terugbladert in 1 Timotheüs 6, dan zegt Paulus dat ook. Precies hetzelfde over de mens die God toebehoort. In 1 Timotheus 6 vers 11. Er staat boven de strijd van het geloof. En daar zegt Paulus in vers 11. U echter, o mens, die God toebehoort. Je ziet hetzelfde. Dus als je God toebehoort, wat zeg je dan? Ontvlucht deze dingen. Dat staat in het stukje daarvoor, het over geldzucht. Dus je moet soms dingen ontvluchten. De zonde moeten we ontvluchten. Maar als we alleen de zonde ontvluchten, dan doen we maar één deel van het woord. Dat is goed natuurlijk, maar dan word je ook droog. Als je niks, want de zonde hebben een bepaalde heerlijkheid in zich, zegt de Hebreeënbrief. Ik meen de Hebreeën 11. De zonde hebben een bepaalde heerlijkheid in zich, maar het leidt uiteindelijk allemaal tot de dood. Maar we moeten de zonde ontvluchten. En dan moeten we daarna jagen. Kijk maar, ontvlucht deze dingen, jaag daarentegen gerechtigheid na. Niet meer om gerechtvaardigd te worden, maar rechtvaardige daden te mogen doen voor hem. Ik zeg, Heere, wat, ik probeer mezelf ook te trainen als ik wakker word, het eerste te denken, Heere, wilt u mij helpen, wat mag ik vandaag voor u doen? Eenvoudig, in afhankelijkheid. Niet allemaal zelf dingen gaan verzinnen, wat mag ik vandaag voor u doen? Ik wil u vandaag vertrouwen dat u mij zal leiden, eenvoudig door de Heilige Geest. Eenvoudig voor de dingen te bidden in afhankelijkheid van God. Dus ontvlucht en jaag daarentegen gerechtigheid. Godsvrucht. Dat is een op God gerichte houding. Geloof. Geloofsvertrouwen. Het gaat niet meer om op dat geloof komen. Maar geloofsvertrouwen op vandaag. Dat God je vandaag wil helpen. Om de dingen te doen die je moet doen. Geloofsvertrouwen. Liefde. Dus jagen naar gerechtigheid zonder liefde, dat werkt niet. Dus we kunnen proberen goede werken te doen. Maar als er geen enkele liefde in zit, wat heeft het dan voor zin? Dus gerechtigheid en liefde hoort ook bij elkaar. Volharding. Dat hebben we ook vandaag de dag nodig. Er zijn heel veel mensen die nemen Jezus aan. En alles is geweldig, halleluja, prijs de Heer. En dat is het ook. Maar daarna haken ze af. Ze volharden niet. Dan moet ik terug naar de schrift. De schrift, daarin zit de kracht. In het woord van God zit de kracht. Door de Heilige Geest die mij doorzettingsvermogen geeft. Dat bewerkt God. Hij is zelf de God van de volharding, zegt Romeinen 15. Vers 5 meen ik. Hij is de God van de volharding. En de zachtmoedigheid. Nou, ik heb ontdekt in mijn eigen leven, dat komt niet aanwaaien, zachtmoedigheid. Zachtmoedig te zijn. He, dan was je vol van de waarheid. En dan ging het even iemand vertellen of zo. Daar is totaal geen zachtmoedigheid bij. En dat ik mijn broeder zei, wat is er met jou gebeurd? Ja, ik zeg, ik voel me niet helemaal lekker. Ja, wat is er gebeurd dan? Ja, dat en dat en dat. Ik heb echt vasthouden de waarheid. Maar dat mijn broeder zei, nou, ik weet niet of dat helemaal wel in de liefde is gebeurd. Dat ik ook moest erkennen, ja. Krampachtig vastgehouden aan de waarheid. En dat is belangrijk, hou vast aan de waarheid. Daar mogen we niet loslaten. Maar zachtmoedig te zijn, daar moeten we voor naar Jezus. Want Jezus zegt heel duidelijk in Matthäus 11, kom naar mij toe. Alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. En leer van mij dat ik nederig en zachtmoedig ben van hart. Dus zachtmoedigheid moeten wij ook leren. Dus jagen, dat is niet blijven, hoe zeg ik dat, een soort alles komt aanwaaien. We mogen ons dan naar uitstrekken. Dus als er zo'n deken van depressiviteit over je heen komt, dan moet je zeggen, ja, God doet het allemaal wel en heel vroom blijven zitten. Nee, ik wil een wijs man zijn, ik vlucht naar Jezus. En ik roep hem aan. En ik zeg, in uw naam moet elke macht wijken. En hij gaat het doen. Jezus maakt echt vrij. Hij heeft ons geroepen tot vrijheid, broeders en zusters. Laat je niet inpakken door alsof dat wat je voelt de waarheid zou zijn. Gods woord maakt vrij. Gods woord zegt dat wij in Christus vrijgemaakt zijn. En als we ons bezighouden met de waarheid maakt ons ook vrij. En dat is iets wat ik zelf uit wil leven, maar ook met elkaar. Als broeders, zusters en ook mogen uitdragen naar de wereld om ons heen. Terug naar hoofdstuk het volgende hoofdstuk 4 vers 1. Dan zegt Paulus, ik bezweer u. Dat is nogal wat. Een bevel geeft Paulus hier aan Timotheus mee. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus. Die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Zie je dat? Dus Paulus zegt, ik bezweer u ten overstaan. Dus hij geeft een bevel mee. En Paulus zegt, God ziet alle dingen, Jezus ziet alle dingen. En is in het aangezicht van God en van de Heer Jezus geeft hij een bevel mee, omdat er een oordeel gaat komen. Veel mensen met evangeliseren zeggen, als God dan bestaat, waarom al die ellende? Hebben we allemaal misschien wel eens gehoord. Nou, dan zeg ik altijd, als God vandaag de dag zou ingrijpen en een einde zou maken aan alle ongerechtigheid. En als je Jezus niet kent, dan hoor je bij die ongerechtigheid. Dan ga je voor eeuwig verloren. Al onze goede daden doen er niet toe. Onze slechte daden staan we schuldig tegenover God. Al heb je nog zoveel goede daden gedaan, die misschien nog wel meer zijn dan jouw slechte daden. Maar we hebben allemaal slechte daden gedaan. We staan schuldig van nature tegenover een levende, heilige God, die geen zonde duldt. Het oordeel komt. En daarom spoort Paulus Timotheus aan. Omdat het oordeel komt. Omdat Paulus wist, God wil niet dat één iemand verloren gaat. Maar hij wil dat allen tot erkenning van de waarheid komen. Moest Timotheus het woord blijven preken. Zoals Paulus ook zelf gedaan had. Zo prachtig als het gaat ook over het oordeel. In Handelingen 17, ik zal het voorlezen. Daar zegt God door Paulus heen. God dan. Verkondig met voorbijzien van de tijden. Van de onwetendheid. Nu, overal, aan alle mensen, dat zij zich moeten bekeren. Hoe bedoel je, ik kan me niet bekeren? Bekeren is omkeer, is wegrennen van de zonde. En de toevlucht te nemen tot Jezus. Want wat staat er? Het volgende vers. En wel, waarom moeten mensen dat doen? Omdat hij een dag vastgesteld heeft. God weet die dag. God heeft een dag vastgesteld. Vers 31 van Handelingen 17. Waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Dus je hoeft niet bang te zijn dat God onrechtvaardig zal zijn. God is rechtvaardig. Hij gaat al ellende die op de wereld is, gaat die rechtzetten. Dat gaat Jezus doen. God heeft het oordeel aan Jezus gegeven, die dat gaat uitvoeren. Waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door één man, met een hoofdletter, dat is Jezus. Die hij daartoe aangesteld heeft, daarvan heeft hij aan allen het bewijs gegeven, door hem uit de doden te doen opstaan. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij is aangewezen als de Godmens, de volmaakte mens. Waarvan God verlangt dat wij hem door hem aan te nemen, ook wij op hem gaan lijken. Meer en meer, dat is de bedoeling. Om ook het woord door te geven aan de mensen om ons heen. Omdat er een oordeel komt. En daarom is het nu nog steeds ellende op deze wereld, omdat God nog steeds genade geeft. Genade geeft voor elke zondaar die zich keert tot Jezus. Dus er moet bekering komen. Bekering betekent niets anders dan omkeren en vernieuwd worden in jouw denken. En dat stopt niet tot aan onze dood. Dat moet er steeds vernieuwd worden in ons denken. Dus als je, misschien heb je vandaag wel een verkeerde gedachte. Zoek het woord. Hij wil je daarin veranderen. Wij moeten ook onze gedachten soms aanspreken. Dat we zeggen, Heer, nee, dit is niet van u. Dit accepteer ik niet. Ik weet, er sta ook de macht en de duisternis. En ik wil me onderwerpen aan uw woord. Dus Timotheus, je moet, omdat het oordeel komt, het woord preken. Dus geen eigen verhalen. Zeg natuurlijk niet dat we niet we mogen getuigen van wat God in ons leven doet. Maar vandaag de dag is er enorm veel dat we entertainment krijgen. In heel veel gemeentes krijg je entertainment. Mensen moeten vermaakt worden. Het moet goed voelen. Nee, Timotheus moest het woord preken. Ongeacht welk woord. En dan zegt hij, volhard daarin. Hij dring erop aan. Paulus dong ook Timotheus daarop aan. Gelegen of ongelegen. En in de Engelse vertaling staat er in season of out season. In het seizoen of buiten het seizoen. En dat vind ik heel mooi. In het seizoen, als er mensen tot geloof komen. Als er dagelijks mensen tot geloof komen, zoals in Handelingen. En daar de apostelen gepredikt hebben met de toning van geest en kracht. Wat een feest was dat. Ondanks de vervolging, maar dat was power. Want het was zichtbaar. Er kwamen mensen tot geloof. En dat is ook in ons leven zo. Als wij zichtbaar dingen zien, helpt het mee in ons gevoel. Maar dat zeggen die zin nog niks. Want nou zegt hij juist, als we het wel zien of niet zien. Of het nou gelegen is of ongelegen. Of je nou predikt tegen één man of tegen duizend. Volhard in het woord te prediken. Want het woord voedt ons op. Het woord verandert ons. Dus in het seizoen of buiten het seizoen. Het is heerlijk als het seizoen aanbreekt dat er nog velen tot hun knie zullen gaan buigen. Dat is geweldig. Maar als dat niet gebeurt, ook in jouw persoonlijk leven niet, dat we dan niet gelijk allemaal zeggen, zien we wel, God is weg, we gaan erbij neerliggen en we geven ons over aan allemaal foute gedachten wat ons naar beneden trekt. Nee, we moeten elkaar aansporen, blijf in het woord maakt vrij. De Heer Jezus is er, Hij kent jou en mij persoonlijk, Hij wil een relatie met ons. En Hij wil dat wij zelfs buiten het seizoen om, staande blijven in de Heer Jezus. En dat vind ik geweldig, dat doet Gods woord. Kijk, wij gaan niet alleen door de storm. Jezus is met ons. tot aan de voleinding der wereld. En daarmee mogen wij ons voeden met het woord van God. Hij zegt, weerleg. Je moet weerleggen. Hoe? Hij moest opgevoed worden. Hè? We hebben gelezen die woorden hiervoor. Hij moest onderwezen worden. Joh, Timotheus, het woord onderwijst jou. En daardoor dat het woord jou onderwijst, kun jij anderen gaan weerleggen, de valse leraren. Dus we hebben zeker wel kennis nodig van het woord. Om ook de dwaalleringen buiten de deur te houden. Weerleg, zegt hij. Bestraf, vermaan. En dat met alle geduld. En onderricht. Nou, dat is niet eenvoudig. Als wij moeten volharden, gelegen of ongelegen, weerleggen, bestraffen, dat is echt niet de leukste taak. Vermanen, het is oproepen tot, dat mogen we positief zien. Oproepen tot om op die rechte weg te blijven. Maar vermanen, iemand bestraffen omdat hij in zonde leeft, dat heb ik ook wel eens moeten doen, en meerdere malen, maar dat is niet prettig. Dat is niet leuk voor je vlees. En toch spoort Paulus Timotheus aan, je moet dat blijven doen. Je moet in de waarheid blijven. En als ik verscheef ga, ga ik er ook vanuit dat ze ook mij bestraffen. Want we hebben een belangrijke roeping, dat we Gods woord preken en niet eigen verzinsels. Het woord van God, dat maakt vrij. En straks zullen we ook beoordeeld daarop worden. Niet meer veroordeeld. We worden niet veroordeeld als we Jezus hebben aanvaard. Nee, we worden wel beoordeeld. Of we alles gedaan hebben in het dicht van Hem. En alles recht hebben gedaan. En dan zullen we ook nog loon ontvangen. Waarom moest Paulus Timotheus daarvoor aansporen? Natuurlijk omdat Paulus zat gevangen in de gevangenis. Dat lezen we straks verder. Dat hij de dood in voor ogen zag. En uiteindelijk spoort hij zelfs daar nog Timotheus aan om in die waarheid te blijven. Want Timotheus, hebben we gelezen in het begin van 2 Timotheus 1, was eigenlijk een beetje een bangerik. En Paulus die spoort Timotheus aan. Je hebt geen geest ontvangen van vreesachtigheid, maar van kracht, van liefde en bezonnenheid. Maar omdat Paulus wist dat Timotheus ook een beetje vreesachtig was, liep hij dus het gevaar dat hij hier en daar misschien water bij de wijn zou doen. Om niet meer de waarheid te preken. Nee, hij roept hem op. Want, zegt hij, waarom moest je dat blijven doen? Vers 3, dat is een ernstige vers. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Nou, ik denk dat wij daar middenin zitten vandaag de dag. En niet moeten denken dat het ons allemaal voorbij gaat. Maar dat wij het woord zoeken, dat wij net als de Bereërs die dagelijks het woord van God onderzocht of het klopte wat er gepreekt werd. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte, dus niet overeenkomstig het woord van God. Het moet zuiver klinken in de oren. Maar wat is nou belangrijk? Moet het zuiver klinken in onze oren? Moet het als muziek zijn in onze oren? Of moet het als muziek klinken in het woord? Het woord is de waarheid. Ik heb meegemaakt met mensen die hielden vast aan hun ervaring. Ik zei, maar het woord gaat, die ervaring gaat tegen het woord in. En die mensen die zeiden van, ja sorry, maar die ervaring is belangrijker dan het woord. Dan ga je voor gaas. Wij moeten maar onze ervaring onderwerpen aan het woord van God. Het is de Heilige Geest, wat geloof ik Arie nog aanhaalde afgelopen donderdag uit Johannes 16. Daar staat, dat zegt Jezus, ik zal een andere trooster zenden. De Heilige Geest. Hij zal het uit het mijne nemen en het jullie verkondigen. Nou, uit het mijne, Jezus is het woord. Van Genesis is het openbaring. De Heilige Geest gaat niet buiten het woord om. En hij zal het ons, u en mij, verkondigen. Zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren, vers 4, en ze zich keren tot verzinsels. Zie je dat? Dus als wij niet meer de schrift openen, lopen wij de kans ook dat wij andere dingen gaan horen. Want we horen altijd wel wat. Waar luisteren wij naar? En dan heb je dus de kans dat je dus af gaat keren heel langzaam, als niemand jou vermaant. Dus wij zijn absoluut geroepen, lieve broeders en zusters, om elkaar te vermanen. Niet als van iemand om de oren te slaan, zo dat jij denkt dat je meer bent, maar in liefde elkaar. En het kost iets, dan moet je naar jagen, elkaar te helpen. Ja, maar ik vind het een mooie gedachte, maar dit is de waarheid. Heel veel gedachten zijn mooi. Mijn buurman die niet in, bij wijze van spreken, die niet in God gelooft, heeft ook prachtige gedachten. Maar dit is de waarheid. Als een mens buiten Gods woord leeft, gaat hij verloren. We hebben Jezus nodig en hij wil ons daarbij helpen. En dat hebben we de vorige keer ook gezien in 2 Timotheus 3, vers 7. Daar ging het over vrouwen die altijd willen leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Waarom niet? Dus blijkbaar kun je altijd leren en toch niet tot de kennis van de waarheid komen. Als er geen bekering gepreekt wordt. Een soort geloof in Jezus en je leeft gewoon je eigen leven. En dan, dan komt het goed. Nee, de apostelen hebben allemaal gepredikt. Ik heb het net geciteerd, Handelingen 17. Bekeert u, want het oordeel komt. Wij moeten breken met de zonde. Breken met ongerechtigheid. Daarmee zeg ik niet dat wij nooit in zonde kunnen vallen. Maar dan mogen we elkaar helpen, terechtwijzen. Om in de waarheid van Gods woord te blijven. Dus ondanks deze vermaningen zegt Paulus in vers 5 zo mooi. Maar u, zegt hij, wees nuchter in alles. Nou, ik denk, als we terugkijken naar de afgelopen 2 jaar. Hoeveel mensen hebben er niet in angst geleefd wat er allemaal gebeurt in de wereld? Nou, en Paulus, die zelf de dood in ogen keek. He, om de tijden van keizer Nero. En waarschijnlijk is hij onthoofd. Hij was een man van ergens tussen de 60 en de 65 jaar, denken ze. Ik heb eens begrepen dat hij niet langer was dan 1,40. Dus hij was nog kleiner dan ik. Bemoedigend, hè? Nee, maar dat hier heel duidelijk staat, dan zegt Paulus tegen Timotheus, maar u wees nuchter in alles. Dus geen angst. Ondanks dat dit allemaal gebeurt, moeten wij ons niet laten leiden door angst. Als het hele volk zich in angst bevindt, dan kun je daarna alles erin gooien, want ze geloven alles. Maar Gods woord roept ons op. Wees nuchter. Wees nuchter. Er is een God die hoort. Er is een God die ons kent. Die we niet met het natuurlijk oog zien, maar die er wel is. En als we wederom geboren kinderen van God zijn, mogen we weten, wees niet angstig. Dat betekent niet dat je nooit aangevallen kan worden met angst. Dan hebben we het schild van het geloof. Broeder, zuster, mogen we elkaar vermanen in liefde, oproepen tot, zie op Jezus. Dan mogen we elkaar in liefde helpen. Niet van, joh, jij bent angstig, dus je hoort er niet meer bij of zo. Maar dat we elkaar helpen. Wees nuchter, want al deze dingen moeten gebeuren. Maar u wees nuchter in alles en leidt verdrukkingen. Nou, dus Timotheus stond ook verdrukkingen te wachten. Nou, dat geldt ook in ons leven zo. Als wij de waarheid willen wandelen, wie mij volgt zal vervolgd worden, zegt Jezus. Nou, zo ken ik ook meerdere situaties in mijn eigen leven. Dat ook soms mensen, dan ga je met mensen praten en dan proberen ze eigenlijk door hun spreken jou ja te zeggen op de leugen. Ken je dat? Dus dan gaan mensen met jou spreken en ze proberen eigenlijk jou mee te trekken, waarvan jij al van binnen weet, maar dit klopt niet, dit is niet naar de schrift. En dan heb je heel veel genade en wijsheid nodig om de mens niet te veroordelen, maar om hem wel de waarheid te zeggen. Nou, dat is wat. Hoe doen we dat? Hoe worden we opgevoed? Hoe kunnen wij tot elk goed werk volkomen toegerust worden? Dat is doordat wij onderwezen worden door God zelf. Dat is doordat wij weerlegd worden. Dat wij verbeterd worden. Dat wij opvoeding krijgen door in de rechtvaardigheid. Dan kunnen wij door Gods genade en afhankelijkheid van Hem die persoon naar eer en geweten de waarheid zeggen. En ik heb meerdere malen ervaren, niet altijd, maar meerdere malen ervaren, dat ik innerlijk het lastig vond, toen ik koos voor de waarheid, om toch de waarheid te zeggen, linksom of rechtsom, dat eruit voort een heel mooi gesprek kwam. We hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, die ons probeert om niet de waarheid te durven zeggen, maar dat we de waarheid van Gods woord preken, al gaan het huwelijk, dat we gewoon zeggen, de Heer God heeft gezegd, man en vrouw, dat is een Bijbels huwelijk. Alle vormen, andere vormen van huwelijken is niet Bijbels. En dat kan soms moeilijk gemaakt worden door mensen om je heen. En dan gaat het er niet om dat wij mensen veroordelen, maar dat wij, als wij met God wandelen, dat Hij door zijn kracht door ons heen, dat wij de waarheid tegen die persoon mogen vertellen. Omdat ook die persoon heeft een ziel. Het is heel belangrijk dat we daarover nadenken als je met iemand spreekt, die misschien niet in de waarheid wandelt, maar dat God ook jou wil gebruiken om met de waarheid die persoon te redden. Want Jezus redt. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En daar mogen we ook elkaar in aansporen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. Dus blijkbaar was Timotheus van nature niet echt een evangelist. Maar hij moest wel het werk van een evangelist doen. Hij moest blijven prediken. Jezus Christus gaat komen. Je hebt Jezus nodig als jouw persoonlijke verlosser en zaligmaker. Hij werd daarvoor aangespoord. En zo wil ik ook jullie en ook mezelf aansporen om het werk te doen van een evangelist, om gewoon eenvoudig daarvoor te bidden dat wij mogen getuigen van de opstandingskracht van Jezus, die zielen redt. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten, vers 6, en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Wat bedoelt Paulus hier? Paulus zegt, aan het eind van zijn leven. Dat hij als een plengoffer uitgegoten wordt. Nou, in het Oude Testament kom je dat tegen. In een plengoffer in Exodus 29 kom je dat tegen. En dan gaat het over een plengoffer. Dat was een aangename geur als van God. Dat was als het ware een beker wijn of wat er ook in zat. Dat werd helemaal uitgegoten over het offer. Het was een aangename geur als van God. Het was niet half leeg gegoten, maar het werd volkomen uitgegoten op het offer. En dit haalt Paulus aan uit het Oude Testament. Ik, zegt hij, ik word reeds als een plengoffer uitgegoten. En het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Dus wat betekende dat? Wat bedoelde Paulus daarmee? Dat hij totaal voor de Heere beschikbaar was. Hij gaf zich volledig over aan hem. En daar heb ik ook ervaren dat God hem de kracht gaf. Wie zich volledig aan de Heere verenigt. Wie zich volledig met hem verenigt. Is één geest met hem. Zegt Paulus in 1 Korinthe 6. Wie zich volledig met hem verenigt. Wie zich volledig aan hem overgeeft. Is één geest met hem. En krijgt ook de kracht. Zelfs bij het naderen van de dood. Dat die uitkomst zal geven. Petter, ik heb ervan getuigd. De dood brengt ons. De boze probeert ons nog als het ware hier en daar nog angst aan te jagen. Maar we mogen weten, broeders en zusters, als we Jezus kennen als onze verlosser en zaligmaker, hoeven wij ook vandaag niet meer in angst te leven. Maar mogen we weten, Heere, ik wil voor u leven. En misschien zit hier iemand vanmorgen die zegt, ik moet eerlijk erkennen, ik worstel ook met dingen in mijn leven. En die met allerlei gedachten, wat het ook zijn mag, die worstelt met dat hij het gevoel heeft dat hij zijn leven niet volledig heeft overgegeven. Dan wil ik je vandaag gewoon oproepen. Waarom zou je vandaag niet opnieuw je knieën dan buigen? En zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Ik wil me volledig aan u geven. Ik kan niets aan mijn leven toevoegen. Maar ik wil mijn leven aan u geven. En wat u doet is goed. En het is niet altijd makkelijk. Maar daarom heeft God ook ons aan elkaar gegeven. Jezus als hoofd aan de gemeente. En wij ook voor elkaar mogen zijn. Om voor elkaar ook te zorgen. Dat we zeggen, Heer Jezus, ik wil opnieuw mijn leven aan u geven. Ik leg opnieuw mijn leven op het altaar neer. Want Heer, het komt erop aan. Dat ik voor u leef. En wat er ook gebeurt, als ik voor u leef, kan u mij gebruiken. En of ik nou vroeg sterf of laat sterf, Heer, het is in uw hand. Paulus is niet oud geworden, maar heeft wel bewezen dat hij die wedloop heeft gelopen, vers 7. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot het einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Dat vind ik zo krachtig. Ik heb de goede strijd gestreden. Paulus is dat niet hoogmoedig? Nee. Hij heeft de goede strijd gestreden. Hij vergelijkt het evangelie met het beginpunt als je Jezus aanneemt. En het einddoel met een wedstrijd. Dat je een krans in acht neemt. Nou, met de Olympische Spelen, vroeger kregen ze een lauwerkrans. En nu misschien nog wel, dat weet ik niet, ik hou het allemaal niet bij. Daar ben ik niet mee bezig, maar in elk geval, ze kregen een lauwerkrans. Zeker in die tijd. En Paulus haalt de spot aan. Dat hij de goede strijd heeft gestreden, ondanks alle hindernissen. Heeft hij voortdurend het oog, niet verloren uit het oog, dat het daarom gaat. Om op zijn doel recht af te gaan, op de Heer Jezus. En hij zegt tot aan het laat van zijn leven, ik heb de loop ten einde gebracht. Dus ik ben niet halverwege gestopt door alle hindernissen. Hindernissen, moeilijkheden in ons leven, kan er veroorzaken dat ik stop met de wedloop te lopen. Ken je dat? Ik heb nu zoveel gedaan, ik heb mezelf gegeven, maar ik heb het gevoel dat ik niet verder kom. En God zal wel niet van mij houden. Als Paulus zo gedacht had, had hij de wedloop niet voleindigd. De Heer roept ons op om steeds weer jezelf aan hem te geven. Heer, u hebt van mij betaald. Heer, ik heb mijn gedachten, ik worstel hiermee. Maar u hebt betaald met uw bloed. Er is kracht in uw bloed. Er is kracht in de Heilige Geest. En ik mag me volledig aan u geven. Waar ik ook doorheen moet. Moed, moeites of pijn of verdriet. Ziekte of wat het ook zijn mag. Heer, ik wil me volkomen aan u geven. En ik wil net als Paulus die goede strijd strijden. Voor ogen houden dat Jezus voor ons die prijs al heeft betaald. Voor ogen houden dat Jezus de voleinder is des geloofs. En dat hij ons aanspoort en helpt om ook ons geloof te behouden. Want dat heeft Paulus gedaan. Dus waar komt het op aan in ons leven? Ons geloof probeert de boze te roven. Dat kwam vanmorgen al naar voren. Dat ons geloof. Niet dat wij zo sterk moeten zijn in het geloof. Al heb je zo'n beetje geloof. In een almachtig God. In Jezus. Al heb je zo'n beetje geloof. Het gaat niet om dat wij kunnen zeggen, ik heb zoveel geloof. Het gaat om in wie wij geloven. In Jezus, de zaligmaker, de verlosser. Hij is het waarvan Paulus zegt, ik heb het geloof behouden. Paulus is gemarteld, gestenigd. Ze dacht dat hij dood was. Hij zei niet daarna, jongens, ik stop ermee. Hij ging door. Hij wist, het evangelie moet gepredikt worden. En zelfs hier in de gevangenis, de dood in ogen kijkend, spoort hij Timotheus aan. En hij kon daar zeggen in de gevangenis, mijn loop is ten einde gebracht. Hij wist, binnen nu, in een paar dagen, zal ik gaan sterven. En hij spoort zijn geestelijke zoon Timotheus aan. En zo mogen ook wij, tot aan onze dood toe, volharden. En dat we niet raar op moeten kijken als de boze probeert door de omstandigheden van ons leven ons geloof probeert te roven, dat aan het wankelen wordt gebracht. Dan wil ik je oproepen, hou vast aan de rot, de Heer Jezus. En verder is van mij weggelegd de krans, hier heb je hem, van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. He, je ziet het weer, we kunnen soms zo makkelijk zeggen van het gaat niet om loon. Maar toch was Paulus daarmee bezig. Hij wist daar is loon te behalen. En niet om dat voor zichzelf. Nee, maar hij zegt het wel voortdurend en ook Jezus zegt het ook vaak. Hij spreekt ook vaak over loon. We zullen loon ontvangen om straks voor hem neer te leggen. Dus ons leven doet ertoe wat ik doe in mijn leven. Onze rechtvaardige daden, om rechtvaardig te leven, dat doet ertoe. Dat heeft eeuwigheidswaarde straks. Dus het is belangrijk dat wij toegerust mogen worden vanuit het woord. Om rechtvaardige daden te doen. Tot glorie van Gods Zoon. Dat we anderen mogen helpen die misschien verstrikt zitten. En dat jij al ergens doorheen bent gegaan. Dat je niet verheft. Maar dat je wel uit de praktijk van het leven die persoon kan helpen om daar doorheen te gaan. Dus als je niet bezig bent met het woord. Omdat je niks ervaart. En je gaat de Bijbel dichtlaten. Dan is de kans heel groot dat andere vijanden op jou afkomen. En je daarmee gaat voeden. En dan ga je helemaal van God af. Broeders, zusters, ik wil jullie aansporen in de liefde. Dat hij jou kent. Hij wil jou helpen. Zoek het bij hem. Geef je leven opnieuw. Net als Paulus een plengoffer. Volkomen aan de Heere. Want dat zegt dat Paulus is niet alleen met zichzelf bezig. Hè? Want hij zegt als laatste. Dan gaan we stoppen. En niet alleen mij, zegt hij. Vers 8b. Maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Dus niet alleen Paulus zou een krans krijgen. Maar ook alle die de Heer Jezus lief hebben. Hij wist ook Timotheus, het geldt ook voor jou. En voor wie jij het woord doorgeeft. Dat je moet volharden tot het einde toe. Dat je de wedloop loopt. De wedstrijd is tot het einde. Niet halverwege blijven staan. Maar dat we doorgaan. En dat we steeds meer mogen gaan lijken op de Heer Jezus die ons sterken wil door de Heilige Geest. Dus nogmaals, broeders, zusters, als er iemand is, ook in ons midden, die daar misschien mee worstelt in zijn eigen leven, dan zegt van ja, hoe moet het in mijn leven? Of ik heb nog zo weinig, ik kan nog zoveel, misschien wel veel meer doen. Hè? Dan ga je al die aanklacht krijgen, dan ga je allemaal weer hard willen werken om weer aanvaard te worden van God. Dat is een verkeerde rechtvaardigheid. Dat is weer zoeken naar goede werken te doen, dat God jou goed vindt. Joh, weet je, die oudvader Kolbrug, ik was eerder aangehaald. He, die zei, heel het oude tegen zijn leerlingen, God heeft het lam aanvaard. De Heer Jezus. Het is voor God genoeg het lam. Het lam alleen. Jezus is de volmaakte. Maar is het lam voor ons ook genoeg? Als we ons steunen op het lam. Als geven aan hem. En zeggen, Heer, uw woord, uw zaad, uw kracht, doet dat in mij. Om die werken te doen die u heeft voorbereid. Dan mogen we daarom bidden. En dan gaat hij dat wel doen door zijn geest in jou en mijn leven. Maar dat vraagt een toewijding, als een plengoffer, om volkomen je aan hem te geven. En zeggen, Heere, wilt u mij helpen? Om die weg ook te gaan. Kijk, Paulus is niet oud geworden, rond de 60 jaar. Maar ik had iets gelezen, dat vond ik een hele mooie uitspraak. Hij zegt, Paulus was niet oud geworden qua leeftijd. Maar wel qua kilometers. Ken je dat, een auto die misschien splinternieuw is? Die kun je maar naar die niet oud is qua jaren. Maar als je de kilometerstand telt, zeg je nou, die auto hoef ik niet. Die heeft zoveel kilometers gelopen, dat is te oud. Nou, dat is eigenlijk het beeld van Paulus. Hij is qua leeftijd niet oud geworden. Maar qua kilometers wat hij heeft gedaan voor Jezus. Hij heeft volkomen zijn leven gegeven. En dat is ook waar ik mezelf, maar ook jullie wel wil aansporen. Sta vast in de vrijheid. Want God heeft nog werken te doen voor ons. Zolang we hier op aarde zijn, tikt de klok nog steeds dat wij een bruikbaar vat mogen zijn voor hem. Maar dat vraagt de Heer, hier ben ik. Ik wil niet lauw leven. Maar ik wil vervuld worden met uw geest. Maar ik heb u nodig, Heer Jezus. Help ons. Leid ons. En als je worstelt dat je weet dat God gesproken heeft tot jouw hart. Dat jij ergens aan moet gehoorzamen. Dan vraagt de Heer overgave. En dat zal altijd tot winst zijn. Voor hem. En ook voor jou. Er zijn zoveel mensen die worden tegengehouden door de leugen. Omdat ze denken dat ze iets gaan verliezen. Maar als we de waarheid wandelen, de waarheid maakt vrij. En dat is geweldig. Dat heeft Paulus ervaren. Timotheus ervaren. En de Heer wil dat wij dat ook ervaren. Dat wij vrijgemaakt worden. Vrij om door te gaan tot het einde toe. Laten we hem ook daarom bidden. Amen. Liefdevolle trouwe God en Vader, ik wil u prijzen. Heer Jezus, dat u werkelijk de prijs heeft betaald. U bent ons, ja met eerbied gesproken, ons ultieme voorbeeld. U bent gehoorzaam geworden tot in de dood. En Heer, ik wil samen met mijn broeders en zusters, onze harten, onze gedachten, ons hele hebben en houden opheffen tot u. Heer, wilt u ons helpen? Wilt u ons doortrekken met uw Heilige Geest? En Heer, als de zonde gekomen is in ons leven, dat we belijden voor uw troon. Want uw bloed, Heer, roept niet om wraak, maar uw bloed roept om vergeving. Roept om genade. Voor een ieder voor het eerst of opnieuw. O Heer Jezus, dank u wel dat we daarom vrije toegang hebben tot de troon der genade. Tot God de Vader, door uw bloed, o Heer Jezus. En Heer, wilt u door uw geest het verder uitwerken in ons leven. Dat ook wij niet terughoudend zullen zijn. Maar gebruik maken van het voorrecht. Dat we door het bloed van het lam mogen komen tot die genadetroon. Niet meer tot een oordeelstroon. Als we de Heer Jezus hebben aanvaard, Heer, dank u wel. Dat we dan voor uw troon mogen komen. En vaak op dit moment wil ik ook bewust gewoon zijn. Op dit moment even een tijd van bewustwording. Dat we beseffen dat die wij naderen. Dat u het bent, Hemelse Vader, die ons veranderen wil naar het beeld van Jezus. Liefdevolle trouwe God, we willen belijden. We hebben u nodig, stap voor stap. Uur bij uur, dag bij dag. En ik wil u echt vragen, maak ons bekwaam. Meer en meer door uw geest, in uw koninkrijk. Om er te zijn voor elkaar als broeders en zusters. Om er te zijn voor degenen die lichamelijk zwak zijn. Degenen die misschien psychisch zwak zijn. Of wat het ook zijn mag, Heer, dat we er voor elkaar mogen zijn. Voor elkaar mogen bidden. Dat we er mogen zijn voor onze medebroeders, zusters, elders. Maar ook, Heer, voor onze naasten die misschien u nog niet kent. Heer, ik wil u echt bidden, Vader. Maak ons een bruikbaar vat. Dat we ook vandaag echt tot zegen mogen zijn. Tot glorie van uw naam. Dat u daar blij van wordt, Heer, als wij werkelijk leven naar uw wil. O Heer God, trouwe Vader. Ik wil u prijzen voor de heerlijke rijkdom die er is in uw woord. Heere, voed ons alles zo op in de rechtvaardigheid, in de machtige naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus. Zegen hem of haar die misschien worstelt, Heer, en dan wil ik u vragen. Spreek, Heere, door uw woord, door de Heilige Geest, dat de Vader ook vandaag, niet morgen, maar vandaag, opnieuw vervuld mogen worden, Heer. Dat bid ik u zo. In de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus alleen. Halleluja. Amen. Patrick.